Dit is een podcast van Clara.
I don't care about the word art because it's been so discredited.
Pompidou met Chantal Patin.
Een hele goede middag en welkom in Pompidou voor de gelegenheid vanuit New York, van op Broadway. En dat heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat West Side Story in regie van Ivo van Hoven en gechoreografeerd door Anna-Theresa de Keersmaker morgen in première gaat in het Broadway Theater hier in New York. Maar wat fijn, ik mocht al even gaan kijken met mijn collega van de Standaard en soms ook van Clara, dat is Philip Tielens. Wij mochten dat gaan doen in dat hele mooie Broadway Theater en wij mogen daar nu al over praten. Hoezo? Mogen wij daar echt over praten? We zullen dat nog wel zien, want we zijn een beetje aan... Ja, we hangen af van een aantal voorwaarden. Maar een hele goede middag, Anna-Theresa de Keersmaker. Hoe gaat het met jou?
Goedemiddag, Chantal. Het gaat heel goed.
Ja. Jij bent heel opgetogen.
Nou, het is gewoon een heel lang proces geweest. En een project dat in 2016 begonnen is op de vraag van Ivo van Hoven... The revival of the American classic is inderdaad, as they call it, the show was locked a couple of days ago. En dat is een zeer grote uitdaging geweest. Een lang en intens proces. Maar we zijn in december met previews begonnen. Hebben dus al bijna 80 keren gespeeld, verder aan de voorstelling gewerkt. Eerste keer dat ik samen met Ivo werk, een uitzonderlijk mooie cast van jonge mensen. Dus allemaal reden om toch enige vorm van tevredenheid te hebben.
Ja. Karen van Godsenhoven is er ook bij komen zitten vandaag. Karen, ik ga jou ook al even voorstellen. We kennen elkaar uit een vorig leven. Dat is een leven in eigen land. Maar jij woont al ook een tijdje in New York. En je hebt ook een hele agenda nu. Jij gaat straks ook gaan kijken naar West Side Story. Terwijl je eigenlijk met mode bezig bent en in het Metropolitan Museum werkt. Kan je even dan heel kort zeggen wat je doet? Want ik ga straks ook uitgebreid ingaan op jouw werkzaamheden hier in New York.
Goeiedag Chantal, dat klopt. Ik werk inderdaad hier aan de Costume Institute. Dat is eigenlijk de modeafdeling van het Metropolitan Museum. Een soort klein modemuseum in de Met eigenlijk. En het klopt dat ik hier ook vaak naar veel Belgische producties ga kijken. De Belgen doen het hier heel goed in New York. Dus het is fijn om zoveel landgenoten te zien passeren hier in de stad.
Ja. En straks ook West Side Story. Ik ga even naar Anna-Theresa terug. Laten we even in de tijd terugkeren. Jij kreeg een telefoontje of een e-mail van Ivo van Hoven. En toen, Anna-Theresa?
Zomer 2016. Ik was aan het stappen in de Dolomieten. En Ivo, met zijn directheid die we Ivo kennen, ben je geïnteresseerd om West Side Story te choreograferen? Met de onmiddellijke reactie, ondanks het feit dat ik me eigenlijk had voorgenomen, hetzelfde bij Cosi fan tutti, ik ga niet meer in grote structuren werken. Ik wil focus doen op mijn eigen werk, zelf dansen, Rosas. Had ik, nou, dit is moeilijk om er nee op te zeggen. Grote uitdaging om... het werk met Rosas te organiseren, al lang het verlangen om met Ivo, nieuwsgierigheid vooral, wat als we samen zouden werken, Ivo en ik kennen elkaar al sinds begin jaren 80. Ik heb ook natuurlijk heel veel met Jan Verswijfeld gewerkt en met Anduis gewerkt. En nooit aan gedacht om een musical te doen, but... If you then do a musical, you might as well do this one. Mm-hmm. Op dezelfde wijze dat ik eigenlijk niet wou zeggen op Cosi fan tutti, dat ik de beste opera van Mozart vind, kan je moeilijk nee zeggen op West Side Story. Die uitzonderlijke bijeenkomst van eigenlijk vier mensen, Leonard Bernstein, die ik beschouw als een van de niet alleen grote muzici, conductor, dirigenten, maar ook een man van een duizelingwekkende eruditie. Stephen Sondheim, die nog altijd leeft. Beste lyricist, denk ik. Binnen dit genre. Arthur Lawrence kende ik niet, maar dat is natuurlijk Arthur Lawrence's story, The Score Goes Back to Shakespeare. Hierbij geen verdere commentaar dan Romeo en Julia van Shakespeare. Dat is natuurlijk het beste van het beste. En dan natuurlijk Jerome Robbins, waarvoor we voor de eerste keer de toelating hebben gekregen van de Jerome Robbins Foundation van een nieuwe choreografie te maken. Want de muziek, de tekst, het script kon natuurlijk niet veranderd worden. Dus dat was na aarzeling. I knew I was sort of honored and doomed to say yes. Mm-hmm. Wat ik dan ook gedaan heb.
Ja. Je zegt, ik wou wel lang samenwerken met Ivo. Er zijn natuurlijk heel veel gemeenschappelijke elementen, zoals je daarnet al zei, Jan Verswijfeld, de partner en ook partner in crime, zeg maar, in alles wat ze samen doen, van Ivo van Hoven. Wat kan je zeggen over jullie manier van werken? In hoeverre loopt dat gelijk? Want Ivo, dat vertelt men toch altijd, is iemand die naar de repetities komt met een heel afgewerkt idee. En jij bent iemand, zo wordt me toch verteld, die heel graag in een traject gaat met de uitvoerder zelf. Hoe gaat het dan?
Wel, Ivo is een regisseur, ik ben een choreograaf. Het is inderdaad zo, Ivo heeft altijd een zeer, heeft buiten de duizelingwekkende craftsmanship. Altijd een zeer sterke visie en he has a method in the way he works. Very strong team, heel sterk team. De grote uitdaging was natuurlijk, musical theater is where, meer dan in even welk ander, waar muziek, dans en theater bij elkaar komen. Ik beschouw me als choreograaf, als een mogelijke definitie is de organisatie van beweging in tijd en in ruimte. Om een simpel te zetten of het eenvoudig te stellen, ik ben een formalist. Ik denk in een choreographic, more abstract logic, een abstracte logica waar Ivo altijd de lijn heel strak houdt van wat is het verhaal dat we willen vertellen, wat willen we emotioneel, theatraal, dramaturgisch omlijnen. Dus dat was een voortdurend zoeken waar we elkaar konden vinden. A constant negotiation. Waar je natuurlijk uit je comfortzone moet gaan. En vooral in dit soort van ondernemingen waar die grootschalig zijn. Hè, met een zeer grote druk ook. Het is een systeem dat toch totaal anders is dan ons systeem, omdat het veel meer vergelijkbaar is met Hollywood, waar de producer een constantly hands-on is, ja, die veel meer beslist, mee betrokken is in het proces. Waar Ivo natuurlijk wel al meer ervaring heeft, omdat hij heeft View from a Bridge, hij heeft het Crucible gedaan. Dus dat was ook een garantie dat het werk kon verdeeld worden. Dat het werk kon verdeeld worden en dat zijn ervaring en zijn strategisch denken van hoe kom je tot dat wat je wil zeggen, in de vorm dat je het wil zeggen, hoe kan je dat tegelijkertijd met de kennis van Broadway codes, want die bestaan, hoe kan je die toch je eigen integriteit van je eigen taal, van je eigen werkwijze, hoe kan je die veiligstellen? Dus dat was ik heb ook mijn potlood geslepen. I sharpened my pencil.
Ivo, zoals je zei, Anne-Theresa, die heeft hier natuurlijk al wel een en ander opgebouwd. Dus die is in een soort van toestand waar hij ook al zijn voorwaarden kan stellen, zoals West Side Story, zonder pauze, helemaal gesitueerd in het nu. Dat zijn voorwaarden die niet iedereen hier op Broadway kan stellen, neem ik aan.
Ja, maar het was ook voor Ivo de eerste keer dat hij een musical doet. En dat is really a scale difference. Ja? Een theaterstuk doen is iets anders dan een musical. Er is veel meer mensen. Er zijn elke dag ongeveer minimum 80, 90 mensen die daar staan. De dansers, live muziek, de acteurs, maar dan ook technisch gezien een grote uitdaging. Plus het feit, ik denk je het toch niet mag onderschatten, West Side Story is the American music. Ja? Dankzij de stage version, maar vooral ook dankzij de film, die niet alleen in Amerika, maar ook over heel de wereld bekend is. Hè. Het is in die zin een beetje zoals Così fan tutte, waarvan de eerste acte one hit after the other. I mean, everybody knows. Yeah? Knows not only the music, but in America, they know the finger snaps, they know the songs, they know the Jerome Robbins moves. En musical theater is eigenlijk voor mij hetzelfde een beetje als de geschiedenis van de hedendaagse dans en jazzmuziek. It's the core of American culture. Het is echt het hart van wat typisch Amerikaanse cultuur is. En je had natuurlijk, vooral met Bernstein, maar ook Robbins en Sondheim, mensen die eigenlijk origineel van een westerse muziekcultuur komen, een westerse danscultuur. Jerome Robbins was heel close met komt van New York City Ballet, van Balanchine en zo. En die echt de uitdaging maken om hun Amerikaanse opera te maken. En iedereen in every dance student knows the moves, the music of West Side Story. So there are a lot of ghosts around these productions. But it's iconic. And it's rightly also the most referential. Daar had ik inderdaad een bepaalde terughoudendheid of enige aarzeling. Zo of dit is natuurlijk terrein, want Amerikanen zijn en Broadway people zijn ook niet wars van enig soort van chauvinisme. Zo. If you can touch this, it's.
Ja, en dan gaan twee Europeanen met zo'n renommee even aan het icoon gaan zitten van de Amerikaanse musical. Dus ik begrijp eigenlijk je terughoudendheid.
Ja, maar ik denk, dat is ook dankzij Ivo geweest. Hè? Ivo is daar ook zeer, hoe zal ik zeggen, maar ik ben niet bang, hè. Wacht even. Ivo was ook. Ook degene die zei, ja, ik heb die film amper bekeken. Let's go back to the source, which is the script, the music, hè, de muziek, de script, het verhaal. Dit verhaal is zo'n sterk verhaal gebaseerd op Shakespeare, maar dat al in de jaren, in de jaren eind jaren 50, 60, heel erg eigenlijk everything is in it. Van thema's die ook vandaag zeer pertinent en actueel zijn. En hij heeft me echt bij de hand genomen, Ivo, in die zin van don't worry, we're gonna make our thing. We gaan echt ons ding daarover maken. Een West Side Story voor de 21ste eeuw, een tijdloze West Side Story.
Heb jij zelf iets met dat dansmateriaal van Robbins, wat iedereen kent natuurlijk, en zeker in Amerika. Wat zijn jouw gevoelens daarover als je naar dat originele materiaal zit te kijken, Anne-Theresa?
Originele materiaal is dat Jerome Robbins kwam van ballet, hè? Van New York City Ballet. Dus het is zeer mooi en vooral zeer efficiënt materiaal. Wat is de basisdefinitie van een musical en van West Side Story? Music, dance en theater come together. They tell the same story. Also, dus de dans moet het verhaal vertellen. Maar er is vooral een notie van clarity en eenvoud. Kijk, als je naar de film kijkt in het begin, als die eerste, in de preloog, die jets lopen. In they walk through the streets and then there is this little leap. Die kleine dingen die onmiddellijk overgaat in this iconic movement. Of die armen diagonaal naar omhoog, been naar rechts. Als je het denigrerend zou zeggen, zeg je van dat bewegingsmateriaal is zeer simpel. It's in and out. Pa, in, pa, out. Maar het is wel op een zeer leesbaar. En leesbaarheid is iets wat ik zeer belangrijk vind. En het is zeer, zeer efficiënt in het, vertellen van het verhaal. Hij heeft zich op bepaalde ogenblikken laten voor gelijk Amerika, voor al het Latino-materiaal heeft hij zich, behalve de fond de teint, de pancake op de huid, heeft hij zich laten assisteren door mensen die meegeholpen hebben om die mambo en het Latino-materiaal te doen. Maar de manier waarop hij van my walking is my dancing overgaat en dan een zeer muzikaal, dan is natuurlijk vertaald bewijs van een zeer groot vakmanschap. Maar laat duidelijk zijn, ik heb nooit die relatie gehad met Jerome Robbins, hè. Ik ben in 1980 in Amerika gekomen, naar New York gekomen, het jaar dat ik fase hier gemaakt heb. Dus in that sense, it's a kind of circle. Ik heb toen een jaar hier gewoond. Maar mijn referentiepunten zijn natuurlijk de post-Cunningham mensen. De generatie, de Judson people, Yvonne Reiner, Tricia Brown, Steve Paxton, Lucinda Childs. En dan ook... Bob Wilson, dat waren mijn referentiepunten. Mijn referentiepunten waren niet Jerome Robbins, nee, zelfs Cunningham in. Dus ik denk dat ik daar iedereen definieert Robbins natuurlijk. Robbins is God. So what do you say to that? En ik denk ook daar is Ivo. Ja, is God, ja. Wat zeggen we daarop? Behalve dat Nietzsche gezegd heeft, God is dead.
Maar goed, jij moest aan de slag met dat materiaal en met een ongelooflijke cast. De mensen die ik hier gisteren heb gezien, die zijn onwaarschijnlijk goed. Die dansen op het hoogste niveau, die zingen op het hoogste niveau. Ze zijn ook fantastisch om naar te kijken. Het zijn ook allemaal characters. Heb jij bijvoorbeeld, daar wil ik nog mee beginnen, heb jij enige zeg gehad in de casting van die mensen, Anne-Theresa?
Ja, absoluut. Dat is wel een conditio sine qua non. Ja. Er is heel veel tijd ingegaan.
Hoeveel heb je zo gecast?
1500, 600 mensen. Er zijn audities geweest in New York. Er zijn wel 6 of 7 audities geweest in New York, in verschillende stadia. Zijn audities geweest in Miami en in Los Angeles. Omdat de uitdaging is, ja, we wouden mensen hebben die goed moeten dansen. En die dus technisch gezien moesten sterk zijn, maar die ook mijn vocabularium, Rosa's vocabularium, waren capable of doing that. Die goed moesten acteren, ja. En die goed moesten zingen. Een rol van gelijk Anita. De muziek van Bernstein is gecompliceerde muziek. Hè. Dat is muziek die zowel harmonisch als ritmisch. Als je die met een grote naturel en tegelijkertijd accuraat zijn. Gevolgd moet worden. En laten we ook duidelijk zijn. De Bernstein Foundation. Hè, de state. Bernstein is state. Stephen Sondheim is alive. But also they're looking, they're following the rehearsals. Zo die druk van alle veranderingen is zeer groot. Bovendien is het van in het begin een optie die je wouden hebben, is dat we jonge mensen wouden hebben. This is about young people. Ja? En er was een hele question, de hele vraag over Latino's. Dus zoals ik daar straks zei, Jerome Robbins heeft in de tijd geen authentieke Latinos genomen. Dus in deze tijden van identity, ethnicity, migration, immigration, is een zeer touchy issue. En dat met de castingsbureau was dat echt een no-go. Mm-hmm. Dus dat werd dus die vijf dingen. Jong, Latino, acting, singing, dancing. Plus het feit, je wou een groep hebben met zeer sterke individuals. Maar tegelijk dat hebben alchemical harmonized. Denk, dat is een heel lang proces geweest. Waar die over meer dan een jaar en een half, praktisch 2 jaar, gegaan is. Ja.
Je zegt ze moesten ook zich dat Rosa's materiaal kunnen eigen maken. En dat vond ik nu wel spectaculair, ook aan de voorstelling. Dat het, ja, je ziet dat daar zit het Anna Teresa de Keersmaker materiaal in bepaalde bewegingen. Die dan toch weer helemaal into West Side Story gaan. Hoe was dat voor jou om je eigen identiteit en je eigen dansmateriaal te combineren met dan wat nodig was voor dat verhaal?
Wel, bij deze. Een grote dank en eer aan een kleine groep van Rosa's dansers, met wie ik het materiaal heb voorbereid. Zowel mannen als vrouwen. Waarmee ik in Brussel een grote voorbereidingsperiode gehad heb. En die ook meegekomen zijn tijdens de workshop in vorig jaar in december. En ook hier tijdens het hele, niet het hele repetitieproces. Een aantal mensen die mij geassisteerd hebben, mensen die mij meegezocht hebben op bijvoorbeeld voor Dance at the Gym, op house movements, op hip-hop dancing. Met een aantal assistenten die hier ook geweest zijn om to Latinize de movement, specifically for America and dance at the gym. En die mij ook geholpen hebben om. Kijk, Broadway heeft natuurlijk bepaalde codes. Die muziek is zo geschreven. Hè? It's built up in it's you have to tell the story. And there are tension curves. Yeah, those numbers are built in going to. The keyword is exciting. Kijk, als je beschouwt dat performing arts eigenlijk 3 grote aspecten heeft, dan zou ik het denken. Het eerste aspect is celebrational. We zijn blij. It's exciting. Ja? We zijn blij omdat om verschillende redenen. Omdat er iemand geboren is, omdat we een huwelijk hebben, omdat we. That aspect. It's a party, it's a fest, it's jubilation. Het andere aspect, we zijn droevig. Performing arts is about healing and consolation. We zijn zo droevig omdat we iemand verloren hebben, omdat de oogst is mislukt. Of omdat, ja, dat aspect. En dan het laatste aspect is reflection. We denken na, we creëren een ruimte waarin we nadenken over wat er met ons gebeurt, over waar we vandaan komen. We herinneren ons dingen. Waar zijn we vandaag en waarvan dromen we? Nou, het is heel duidelijk dat in Broadway is het eerste aspect. It's exciting is the key word. It's celebrational. It's the party. That's it. So that is. En daar is bepaald, die muziek is zo geschreven, die scripts zijn zo gemaakt. Dus there are certain codes that you have to learn and where I have to sharpen my pencil.
We gaan even naar wat muziek luisteren. Dat werd de hoogste tijd. En dit is echt een van de top-elementen, top-momenten uit de voorstelling West Side Story. Dit is At the Gym. At the Gym uit West Side Story. En dit was de versie van Leonard Bernstein zelf. Philip Tielens zit er ook bij vandaag tijdens Pompidou vanuit New York. Je hangt hier al een tijdje rond, Philip, omdat jij ook eens van dichtbij dat hele Broadway-systeem wou bekijken. Wat heb jij daarover te zeggen? Want Broadway, dat zijn heel veel dingen bij elkaar. Er is Broadway, of Broadway, of Broadway. En dan stopt het daar zo ongeveer. Maar dat is zo deze buurt, verspreid over twee avenues en een aantal straten, Philip Tielens.
Ja, Broadway, wij kennen het bij ons niet uit het commerciële theater dat dan heel groot en sterk staat. In Londen heb je natuurlijk West End, hier heb je Broadway. Het grappige is dat er op de Broadway, dat is dus een straat die van Noord tot Zuid Manhattan slingert, dat er maar drie van de Broadway-theaters eigenlijk op Broadway liggen, op de Brede Weg, zoals de naam door de Nederlanders ooit is gegeven. Waaronder dus de Broadway Theater, waar West Side Story speelt. Maar alle andere 38 theaters, in totaal zijn er 41, die men rekent tot Broadway, die liggen verspreid rond de avenues en de straten rond Times Square. Dus waar de grote billboards staan. En elke avond, jij moet hier maar eens rondwandelen, dan zie je, daar is Wicked, daar is Chicago. Mm-hmm. Allemaal vaak bekende titels die hier spelen.
Ja. Je kan hier ook al jaren naar The Lion King bijvoorbeeld gaan kijken. Ja, waarom blijven mensen dat doen? En waarom blijft dat zo lang eigenlijk op de affiches staan? Wij zijn dat in Europa, behalve dan in Londen, helemaal niet gewoon.
Nee, ik denk dat het grote doel van veel shows is natuurlijk zo lang mogelijk lopen. Of zolang er vraag is, blijft men ook lopen. Dat noemt men dan een open ending. The Phantom of the Opera heeft op dit moment het record. Loopt al sinds 1988 non-stop. Dus dat is ouder dan ik zelf ben. Andrew Lloyd Webber doet daar volgens mij gouden zaken aan. En ik heb ook even opgezocht. Op 2 staat Chicago al sinds 1996 non-stop. En op 3 The Lion King al sinds 1997.
Ja. Maar ook West Side Story vroeger had al een ongelooflijke reputatie op Broadway.
Ja, en er zijn verschillende revivals geweest van West Side Story. Dus om de zoveel jaar komt er een nieuwe versie. En de vorige was in 2009. Die heeft Arthur Lawrence zelf nog gebracht, 2 jaar voor hij stierf. En die heeft toen 2 jaar gelopen. En als ik me niet vergis, denk ik 2 miljoen tickets verkocht. Dus dat is best indrukwekkend. En ik zag nu dat de huidige West Side Story al tot juni tickets te koop zijn, denk ik. Maar ongetwijfeld zal dat nog verlengd worden. En ja, of iets verlengd wordt, dat hangt van veel zaken af. Natuurlijk of het publiek blijft komen. Op dit moment zijn het...
Dat ziet er toch wel heel goed uit, hè, nu?
Ja, 100% tickets verkocht op alle previews, zie ik bij West Side Story. In totaal is er al $12 miljoen geïnd op basis van die tickets.
Maar het heeft ook al heel veel gekost. De officiële productieprijs is $15 miljoen.
Ivo van Hoven zei me eergisteren dat hij denkt dat die $15 miljoen nog een understatement is. En als je kijkt naar die grote videomuur die jullie gebruiken, het ziet er sober, maar zeer gesofisticeerd allemaal uit. Maar dus, die producers die investeren enorme budgetten in die shows en die willen dat er natuurlijk ook uithalen. En dat voor elke top heb je ook een flop. Er zijn shows die worden afgevoerd als de recensies negatief zijn of het publiek niet toestroomt. Er zijn shows die miljoenen binnen en jaren lopen. Dus you make it or you fake it hier op Broadway. Het is een enorm groot risico. Het is allemaal privékapitaal vaak. Het zijn geen subsidies zoals... in het Europese systeem. En je vroeg daarnet ook, wat is het verschil tussen Broadway en wanneer is eigenlijk iets Broadway? Yeah. Dat is eigenlijk een heel simpele regel, Chantal. Wanneer het 500 zitjes heeft of meer. Zo is dat ooit eigenlijk opgericht. En dan zijn er 41 theaters hier in de buurt die daaraan voldoen. En die zijn ook verenigd in de Broadway League. Zij reiken ook de Tony Awards, die in juni worden uitgereikt. Daar komen enkel die Broadway-theaters voor in aanmerking. En dan heb je off-Broadway, dus eigenlijk naast Broadway. Dat zijn de theaters met tussen de 100 en 500 stoeltjes. En dan heb je nog off-off-Broadway, dat is het hele kleinere circuit. Dat is dan minder dan 100 plaatsen. En daarnaast heb je natuurlijk nog andere plekken, zoals Skirball Center en BAM, Brooklyn Academy of Music, die eigenlijk in een andere, misschien meer Europese logica opereren. Maar zo het hele Broadway-systeem is toch heel anders dan wij kennen.
Philip, waar ben je allemaal naar gaan kijken? Verras mij even.
Wel, ik heb op mijn eerste avond hier Jagged Little Pill gezien. Dus de musical rond de muziek van Alanis Morissette.
Dat moet de eerste keer zijn dat Alanis Morissette in het bestaan van Clara valt. Hè? Dat is een hele bekende Amerikaanse rockzangeres geweest. Vooral heel populair in de jaren 90. En toen vooral bij jonge dames. Hoe zou dat komen?
Ja, en wie daar ook van was, dat is Sidi Larwi Cherkawi. Want hij heeft de choreografie gedaan voor Jagged Little Pill. Dus op dit moment is er eigenlijk nog een Belg actief op op Broadway. En wel interessant om te kijken, die West Side Story wordt hier nu gemaakt op Broadway, dus echt een creatie hier. Maar heel vaak worden shows buiten Broadway gemaakt, dus in het kleinere circuit in New York of in andere steden. En als ze dan heel succesvol zijn, dan worden ze getransfereerd naar Broadway. Denk aan Hair of Rent, zijn ooit off Broadway begonnen en dan naar hier gekomen. Jack Little Pill is ook zo'n voorbeeld. Dat is gecreëerd in Harvard, 2 jaar geleden. En was hij dan heel succesvol en is dan vorig najaar naar Broadway getransfereerd.
Ja. Maar waarom zou je nu een musical maken op basis van de succesplaat van Alanis Morissette zoveel jaar geleden? Dat lijkt voor ons Europeanen totaal oninteressant materiaal om mee aan de slag te gaan. Maar hier dus niet.
Je hebt natuurlijk die traditie van jukebox musicals. Hè. Je hebt er over Mamma Mia, over ABBA, We Will Rock You, over Queen. Dus...
Maar ben jij fan van al die dingen eigenlijk? Want jij zit dat hier allemaal met zo'n smile aan mij te vertellen.
Het een al meer dan het ander. Ik heb op zich niks met de muziek van Alanis Morissette. Ik was ook te jong in de jaren 90 toen. Hiernaast mij knikt iemand van wel.
Karen, jij wel?
Ja, zeker. Ik was toen, in mijn tienerjaren en... was heel erg fan van haar en ook van andere, zeg maar, rockgodinnen zoals Courtney Love en Garbage en andere. En ik denk dat ze op dit moment met de soort herleving van feminisme en van die Riot Girls, dat dat ook ermee te maken heeft dat die muziek terug wel door de beugel kan.
Ja, Anne-Theresa.
Wat er ook staat is American Utopia, David Byrne, die trouwens een uitgebreide tournee in Europa gehad heeft, maar die ik hier gezien heb en die echt fantastisch is. En die al maanden speelt. Ja.
Goed, terug naar Alanis Morissette en Sidi Larbi-Cherkaoui. Wat doet hij daar dan mee? En wat is dan het verhaal dat ze vertellen? Is dat wat Karen zegt? Zo meer het activistische wat daar uit te halen valt?
Ja, absoluut. Hè. De single trademark van Alanis Morissette, zou je kunnen zeggen, is sterke vrouwen, feminisme, opkomen voor je rechten. En dat is natuurlijk nu weer helemaal actueel. Dus het verhaal voelt super hedendaags aan. Het is ook een nieuw verhaal, dus 2 jaar geleden geschreven, anders dan West Side Story, wat natuurlijk in de jaren 50 geschreven is. En het draait rond een, op het eerste zicht, picture-perfect Amerikaans gezin. Maar dan komen er allemaal cracks in die situatie. Zo heb je de moeder, die is dan verslaafd aan de pillen. Jack Little Pill, vandaar de titel van de musical, en belandt uiteindelijk met een overdosis in de kliniek. Ze heeft ook een huwelijkscrisis met haar man, dus het gaat ook over relatietherapie. Dan heb je de dochter, die is geadopteerd en ontdekt ook gaandeweg haar zwarte identiteit, dus dat wordt ook een issue in de voorstelling, en zij is ook biseksueel, dus je krijgt ook een exploratie van seksualiteit. En dan heb je de zoon, waar dat de moeder heel grote druk op zet, want die moet naar Harvard en die moet en zal het maken. En dan komt hij op een feestje, een dronken feestje, en dan ziet hij daar een verkrachting gebeuren. En hij durft niet ingrijpen en hij durft ook niet gaan getuigen bij de politie, uit angst dat zijn naam ook mee in heel dat dossier besmeurd raakt. Dus je zou kunnen zeggen dat die Jack Little Pill de eerste Me Too musical is. Dat is een belangrijke verhaallijn die daarin zit. En ook het activisme. Een heel mooie scène waar de dochter dus een rally organiseert, waar alle klasgenoten met pancartes die recht uit de Me Too movement komen eigenlijk staan. En op dat moment veert de zaal ook recht. Dus het is een enorme healend, noemt men dat dan hier. De helende kracht van woede, van samen strijden en van je niet laten doen. Mm-hmm. En voor jezelf zorgen, voor elkaar zorgen en... Dat zit er heel erg in. En dat maakt het, los van de vorm die heel klassiek, Broadway heel klassiek musical is, wel wat cliché, regietrucs en zo heeft, is het inhoudelijk best gedurfd voor op Broadway en voelt het heel hedendaags. En dat maakt het toch wel best een bijzondere musical.
Ja. Het Broadway Theater op de stoep, Anne-Theresa, stond een 20-tal mensen te betogen. En dat heeft te maken met een van de performers die een verleden heeft. Dus dat was ook een MeToo-momentje voor die voorstelling. Waar gaat dat over?
De wet is de wet. Gerechtigheid is geschied. Amara Massar is vrijgesproken, zowel door Equity als de New York City Ballet. Ik heb alleen maar goede ervaringen gehad met Amara Massar. Ja. Punt andere lijn.
Ja. Hij speelt de rol van Bernardo, maar bon, we moeten het toch vermelden. Een aantal mensen was daar niet mee opgezet. Filip, wat heb jij nog gezien?
The Inheritance heb ik ook gezien. Dat is een toneelstuk, dus geen musical. Want naast musicals staan er op Broadway ook toneelstukken. Vaak cast men daarin bekende acteurs en bouwt men een toneelstuk rond een bekende acteur. Ivo van Hoven had hier vorig jaar Network, is dan naar, in Londen gecreëerd, naar hier gekomen. Dat draait rond Bryan Cranston, bekende acteur uit Breaking Bad, als ik me niet vergis. Dus mensen komen af op zo'n bekende acteur. Ofwel komt men af op, omdat het een stuk is van Arthur Miller, bijvoorbeeld. Maar The Inheritance is op zich iets speciaals. Het is een Londense productie die daar vorig jaar gecreëerd is. Men noemt het de nieuwe Angels in America, dus het bekende toneelstuk van Tony Kushner. Dat ook draait rond een groep gay mensen, een vijftiental, door de jaren heen. En je volgt hen, het duurt 7 uur. En ik heb in Londen het eerste deel gezien en hier het tweede deel.
Ja.
Dat was ook fijn om te zien. Het is helemaal anders, maar ja, ook enorm enthousiasmerende, snel geregisseerde voorstelling met supergoeie acteurs. Je zou het op die manier bij ons niet zo snel zien, dat soort stukken.
Goed, we gaan luisteren naar Mambo en dit in de versie van Gustavo Dudamel. Mambo uit West Side Story en dat was de versie van Gustavo Dudamel met zijn Simon Bolivar Symphony Orchestra. Karen van Godsenhoven van het Metropolitan Museum ondertussen. Wanneer ga jij kijken naar West Side Story? Heb je tickets al?
Ja, ik ga morgen naar de première.
Wow. En daar hoort dan natuurlijk een bepaalde outfit bij, want jij bent natuurlijk de hele tijd met fashion bezig. Heb je iets klaar liggen?
Ja, van een Belgische ontwerper natuurlijk.
Ah, oké. Okay. De kostuums zijn hier van Anne Duis. En ja, dat is ook weer verrassend natuurlijk. Hoe kijkt men hier naar de Belgen, Karen?
In het algemeen denk ik dat de Belgen hier heel gerespecteerd zijn. Zoals ook al bleek uit het gesprek. Vooral denk ik als harde werkers, als mensen denk ik, die de Amerikanen graag of waarderen omdat ze zo betrouwbaar zijn, maar ook vanwege talent natuurlijk. Zoals je ook ziet in de modewereld, de Met, wij verzamelen ook heel veel Belgische ontwerpers. En in het algemeen komen hier heel wat Belgische kunstenaars, performance kunst, maar ook alle andere types. Maar ik denk dat we wel een gewaardeerde volk zijn waar de Amerikanen graag mee samenwerken.
Ah, dat is al heel goed. Waarom heb jij gesolliciteerd voor een functie, dat is ondertussen dik 3 jaar geleden, aan het Metropolitan Museum? Want de laatste keer dat wij elkaar hebben gesproken was in het Modemuseum in Antwerpen, waar jij toen een hele mooie tentoonstelling had gemaakt rond mode en ook de invloed van Rick Wouters en zijn Nel op die mode.
Ja, dat klopt. Dat was een mooie herinnering. Eigenlijk is het zo dat er zijn niet zo heel veel modemusea in de wereld. Er zijn er maar enkele. Dus natuurlijk dat van Antwerpen, dan heb je Parijs, Londen en New York. Maar wat ik zo fijn vond aan de Met, of de bijzondere de context, is natuurlijk, wij zijn één van de 17 departementen. En ik vind het fijn om tussen al die andere kunsten te zitten. En dus, net zoals die expo van Rick Wouters, waarin toen schilderijen, maar ook hedendaagse beeldende kunst met mode werd getoond, in de Met zit je eigenlijk in een schatkamer, waarbij je alles kan gebruiken om modeverhalen te vertellen samen met andere kunsten. Ja.
Jij gaat in het najaar jouw eerste tentoonstelling maken, wordt vervolgd, maar je kan al wel iets zeggen over wat we hier binnenkort kunnen meemaken. Want de Met heeft wel een hele reputatie op het vlak van modetentoonstellingen. Camp was er zo één, en dat was ook eentje trouwens die helemaal gepresenteerd werd door Jan Verswijfeld. Dat is ook wel heel fijn. Alweer een Belg die er iets mee te maken had. En nu gaan jullie rond tijd werken, mode en tijd. Dat lijkt iets heel paradoxaal te zijn, want er is ook heel veel commentaar op het modesysteem. Dat is niet sustainable, er is te veel kledij, dat is eigenlijk niet meer van deze tijd. Van deze tijd dus, of toch wel, Karen?
Ja, inderdaad, net daarom, omdat het zo'n hot topic is, sustainability, maar ook het gegeven, zeg maar, van mentaal welzijn, ook van de ontwerpers en van de meeste mensen die in de mode werken, die eigenlijk, net zoals zeg maar, de natuur, last ondervinden van dat helse ritme van de mode. Dus daar gaat het een deel over. Maar het gaat ook, het is een verjaardagstentoonstelling, dus we bestaan 150 jaar. En het gaat eigenlijk ook over hoe mode altijd terugkijkt en vooruitkijkt. En hoe er eigenlijk een constante wisselwerking is tussen, zeg maar, de kloktijd. Dus daar gaat het eigenlijk over de kalendertijd en de subjectieve tijd. Dus de persoonlijke beleving, hoe je zelf, als je kleding draagt, ja, hoe je je voelt, dus meer het echt emotionele versus wat de kalender dicteert en dus de modeweken en de seizoenen en zo verder.
Mm-hmm. Was ongelooflijk, net met de uitreiking van de Oscars kreeg een of andere actrice, hoe heet ze nu weer, de grote David Lynch actrice geweest, help mij even, boomlang, ik kan er even niet opkomen. Maar zij werd gefeliciteerd omdat zij een oude jurk van Armani terug had aangetrokken. Dat is al fantastisch, want ik kon daar nog in. Mijn felicitaties. Maar dat zegt wel iets, hè, over... Het gaat over Laura Dern. Dank je, Anne-Theresa. Ja, maar dat zegt toch wel iets. Normaal zou je zeggen van... Arm kind toch, wat?
Jane Fonda didn't look bad neither, no?
Ja, maar die heeft geweldig getraind natuurlijk. Ja.
Klopt dat we ook in de mode nu wel een trend zien. Hopelijk is het geen trend, maar iets gemeend. Maar dat we meer en meer... mensen hebben die zich vragen stellen bij hoe die celebrities zeg maar zoveel van outfits veranderen en of dat nodig is. Dus er zal ook dit jaar in de Met Gala aandacht aan worden besteed. Dus bij de opening van onze tentoonstelling, Anna Wintour heeft er zich nu mee achtergeschaard. Haar idee is eigenlijk, los van zeg maar, de materialen en zo die gebruikt worden, dat haute couture of designer kleding made to last is eigenlijk een soort van slow fashion. Mm-hmm. En dat het de bedoeling is dat je het je leven lang draagt en dus niet snel vervangt.
Ja. Hoeveel Belgen zitten in die collectie van het Metropolitan en mag jij dan nieuwe zaken gaan aankopen of zoeken, Karen?
Hoeveel? Het is, ik denk tussen de 10 en 20... Ja, het zal ongeveer een 15-tal namen zijn, denk ik, uit de Belgische modewereld. En dat klopt dat we nu, de laatste, sinds ik er ben natuurlijk, heel veel Belgisch materiaal hebben aangeschaft. Zijn vooral een grote collectie van Margiela-stukken. Want natuurlijk in de Met is er zo'n andere soort van policy, hoe je verzamelt dan in België. Bijvoorbeeld in Antwerpen zouden we van Walter van Beirendonk of Dries of Margiela zoveel mogelijk een heel oeuvre willen verzamelen. Terwijl hier wordt echt gekeken naar hoe dat zich verhoudt tegenover de collectie. Dus bijvoorbeeld dingen die een historische referentie hebben. Dingen die met tailoring te maken, vooral met constructie is men vaak bezig.
En krijg je dan geld om die aan te kopen of moet je wachten op de goedkeuring van de board die dan zegt je mag het doen? Want het is hier wel het Amerikaanse systeem en de board bepaalt alles. En de curator die moet naar de board luisteren.
Dat klopt. Het is een soort van tang waar ik eigenlijk constant in tussen zit. Je moet vaak heel snel beslissen, ook in de mode. Mensen spreken snel al met iemand anders die ook interesse heeft. Dus we willen altijd snel reageren, maar dan vindt de board dat wij te impulsief of te snel beslissen. En dan houden zij dat wat tegen en daar zit ik eigenlijk vaak tussen. Ja.
Maar je zou ook verwachten dat mensen heel veel donaties doen, hè? Of gewoon zelf uit hun eigen collectie stukken gaan doneren.
Klopt, ook deze, de nieuwe expo die eraan komt in mei, Time and Duration in Fashion, die zal 30% schenkingen bevatten, omdat het ook een verjaardagsexpo is, en 70% van ons eigen, van onze vaste collectie. Maar dus die 30% zijn ook, dat wordt ook vaste collectie.
Ja. Die volgende tentoonstelling, die start dus op 7 mei, wordt gecureerd door een collega van jou, Andrew Bolton. En de presentatie die is van S. Devlin, dat is ook zo'n hele grote naam.
Klopt, zij is een vrouw uit Londen die grote van die stadiumshows.
Ja, ook voor Beyoncé bijvoorbeeld.
Ja. En, maar ook voor veel modemerken. Zij werkt vaak met van die high-tech installaties. Maar onze tentoonstelling zal niet zo flashy zijn.
Anne-Theresa, als je even terugkijkt naar jouw jeugd. Je hebt hier dan gezeten, begin jaren 80, fase kunnen maken. Heb jij nooit overwogen van, ik blijf hier en ik ga het hier maken?
Nee. Nee, niet echt. Maar ik heb wel een heel bijzondere band. Er zijn drie steden die mij nauw aan het hart liggen. Dat is Brussel, Lissabon en New York. Maar op dit punt waar ik in mijn leven ben, ik denk dat ik niet meer naar een stad zou verhuizen. En laten we ook heel duidelijk zijn. Je ziet ook hoe zo een entertainment... business, hoe dat werkt, hè? Dat is keihard. Het stelt ook heel veel vragen over, heel veel vragen. Zitten wij in een luxueuze situatie? Waar hebben we recht op? Wat is de taak van de gemeenschap? Niet alleen voor het materiële welzijn te zorgen. Het leven hier is zeer, zeer hard, hè? Mensen die in New York leven, die zijn alleen maar bezig met werk om gewoon hun huur te kunnen betalen. En there is no mercy, there is no protection. Ik bedoel, there is no protection. En het heeft een heel vergaande invloed op het dagelijkse leven, op het sociale van mensen. Het is, ik heb vooral referentie naar het leven in New York. Ik heb nooit lange tijd in de rest van Amerika gewoond, maar ons Europese systeem, wat het belang is van cultuur, maar ook education, opvoeding, health system en zo, staat voor een aantal waarden die we zeer, zeer moeten, ik denk, beschermen. Wij beschouwen het misschien te vaak als een verworven recht of een evidentie, maar...
Het staat heel erg onder druk momenteel, hè?
Ja, het staat onder druk en ik denk dat we er echt voor moeten vechten om dat te beschermen. Maar het zijn politiek inhoudelijke keuzes van mensen moeten weten voor wie ze, voor welke politiek ze kiezen. Ja, en welke waarden we willen verdedigen.
Ja. We zullen het hierbij houden. Dankjewel, Anne-Theresa de Keersmaker. Toi, toi, toi voor de première morgen van West Side Story in het Broadway Theater. Karen van Godsenhoven, ook jij heel veel succes met de voorbereiding van jouw eigen tentoonstelling. En dan ook natuurlijk die rond Time in het Metropolitan Museum. Philip Tielens, zit er nog een voorstelling in voor jou? Of zullen we het hierbij houden? Dankjewel, Anne-Theresa de Keersmaker. Toi, toi, toi voor de première morgen van West Side Story in het Broadway Theater. Karen van Godsenhoven, ook jij heel veel succes met de voorbereiding van jouw eigen tentoonstelling. En dan ook natuurlijk die rond Time in het Metropolitan Museum. Philip Tielens, zit er nog een voorstelling in voor jou? Of ga je er nu mee ophouden? Nee, je krijgt er niet genoeg van.
Ik ga nog naar de Medea van Simon Stone. Dus die heeft die in Amsterdam gemaakt, bij Ivo van Hoven. En heeft dan nu in Brooklyn Academy of Music een soort Amerikaanse remake. Ja, zo gebeurt dat ook. Dus die heb ik in België gemist, dus die ga ik hier proberen kijken.
Goed, zoveel theater is dat wel goed voor een mens, Filip. Maar geniet er vooral van. Dit was Pompidou vanuit New York. En morgen, ja, dat klinkt een beetje bizar, maar we zijn hier heel snel bij Pompidou. Zitten wij in Londen. En dan gaat het over iets helemaal anders. Want er is een grote tentoonstelling in de Royal Academy rond het werk van Léon Spiliard. Is een beetje voorbereid al door die van Ensor een aantal jaar geleden. Wie daarachter zat, dat is de grote winnaar van de Ultima Algemene Culturele Verdiensten. Luc Tuymans, die is er morgen ook bij, samen met Anne Panier-Adriaans. Spiliard dus, vanuit Londen. En dat is voor morgen in Pompidou. Ik wens jullie nog een fantastische avond toe. Dankjewel.
Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcast. Blijf verwonderd.